U hebt eveneens gehoord dat tot de ouden gezegd is, u zult geen valse eed zweren, maar de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u helemaal niet te zweren, niet bij de hemel, want gij is de troon van God, niet bij de aarde, want zij is de voetbank voor zijn voeten, niet bij Jeruzalem, want zij is de stad van de grote koning, niet bij uw hoofd zult u zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja achter ja zijn, en uw nee, nee, en wat meer is dan dit, is uit de boze. Vers 48, wees u dan volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Tot zover Gods woord. Zoals je merkt heb je meegevolgd dat ik bewust ervoor heb gekozen om vers 48 erbij te lezen. Omdat inderdaad, als de Heer Jezus de optelsom maakt, wat hij van zijn discipelen verlangt en verwacht, volmaaktheid is naar het beeld van de hemelse Vader. En natuurlijk, ik denk dat we allemaal meteen beseffen dat niemand, eigenlijk geen mens, bij macht is om volmaakt te zijn. Dat ligt gewoon buiten ons vermogen en dat is op zich heel verootmoedigend, vind ik toch persoonlijk althans. Want niemand van ons houdt ervan om te falen. Ik denk dat we er allemaal heel veel moeite mee hebben, want het is echt wel vernederend en soms wel frustrerend als je faalt. Of niet soms, ik persoonlijk ervaar het toch steeds weer opnieuw. En dat verklaart ook voor een stuk, broeders en zusters, waarom eigenlijk die schriftgeleerden en die fariseeën in de dagen van de Heer Jezus de wet, de schrift, zo uitlegden op een manier dat het voor iedereen, zeg maar, haalbaar was om bij de wet van God te leven. Want wat in beginsel Gods woord, Gods wet vereiste, dat was veel te hoog gegrepen. En die principes van de Heere God, de normen en de waarden die we vinden in zijn woord, ja, die volmaakt houden was eigenlijk onmogelijk. En door een reeks handigheidjes en trucjes, zeg maar, slaagden zij erin, die fariseeën en schriftgeleerden, om die normen en die waarden van God op een niveau te brengen, zodanig dat het voor iedereen gemakkelijker werd om die geboden te gehoorzamen. Nu, het gevolg daarvan was dat veel mensen bij de idee leefden dat ze rechtvaardig waren. Niet dat ze van zichzelf geloofden dat ze volmaakt waren, maar ze geloofden van zichzelf wel dat ze rechtvaardig voor het aangezicht van God konden staan. Denk maar bijvoorbeeld als je leest over die rijke jongeling die bij de Heer Jezus komt en hem de vraag stelt, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dan wijst de Heer Jezus hem op de wet. En wat zegt hij dan van zichzelf? Ik heb dat van kindsbeen af in praktijk gebracht, zegt hij. Met andere woorden, hij was zichzelf absoluut niet bewust dat hij niet volgens die wet overtreden had, of niet aan die maatstaf van die wet kon rekenen, integendeel. Maar daar zien we dat de Heer Jezus absoluut niet onder de indruk is van die rechtvaardigheid, van die gerechtigheid, van die jongeling. En ook hier in de bergreden zien we dat de Heer Jezus absoluut niet onder de indruk is van de gerechtigheid van hen die het voorbeeld moesten geven, schriftgeleerden en fariseeën. Herinner u vers 20. Wat we al overdacht hebben, enkele weken terug, dan zegt de Heer Jezus nadrukkelijk, want ik zeg u dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. Een ontnuchterende waarheid. Kijk, die gerechtigheid van die fariseeën en die schriftgeleerden, die vloeide voort uit een zekere uitleg van de wet. En doordat die verklaring van die wet absoluut niet toereikend was, was ook hun levenswandel, hun levenspraktijk naar die wet, absoluut niet toereikend om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan. En we zien uiteindelijk dat de Heer Jezus in die zes tegenstellingen, waar we nu al een aantal weken over nadenken, zijn discipelen wil leren wat de ware toedracht is van Gods geboden. Hij gaat dit stelselmatig aan hen opnieuw voorhouden en uitleggen. En we hebben gezien dat de Heer Jezus duidelijk maakt dat het zesde gebod houden, geen doodslag plegen, eigenlijk niet kan gehouden worden door enkel af te zien van bloedvergieten. Maar dat Uiteindelijk, elke vorm van woede, wrok en haat die we innerlijk een afkeer koesteren in ons hart, al dit gebod met de voeten treedt. En hetzelfde geldt ook voor het zevende gebod, vanaf vers 27 tot 32 hebben we dat de laatste maal overdacht, dat het zevende gebod, gij zult geen echtbreuk plegen, uiteindelijk geen voldoening geschonken wordt door enkel maar af te zien van buitenechtelijke intimiteit. De Heer Jezus maakt heel duidelijk dat overspel al begint in het hart. En wie dat zich schuldig maakt door, zeg maar, flirtgedrag met verlokking en verleiding beheert op te wekken bij de ander, zich sowieso al schuldig maakt aan dit zevende gebod. En als het gaat over echtscheiding, hebben we gezien dat de Heer Jezus heel nadrukkelijk zegt dat echtbreuk, echtscheiding, geen optie is. Waarom? Omdat het geen deel uitmaakt van Gods oorspronkelijke scheppingsgedachten bij het instellen van het huwelijk. En bij gevolg, zegt de Heer Jezus, we hebben overdacht, is echtscheiding altijd het gevolg van zonde. En doordat het gevolg is van zonde, zet het ook anderen aan om overspel te plegen. Iemand die gescheiden is, een huwelijk is voor het leven. Wie uiteindelijk dat met de voeten treedt, echtscheiding voltrekt, ja, en met iemand anders in relatie gaat, die pleegt al overspel, zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk. En zo ook, in het stukje dat we vanmorgen gelezen hebben, zien we hoe de Heer Jezus in een volgende tegenstelling gaat onderwijzen hoe die eedswering, afleggen van een eed, het nakomen of niet nakomen van een belofte die gemaakt wordt, dat de Heer Jezus dat opnieuw gaat aan de kaak stellen. We hebben het gelezen in vers 33. U hebt eveneens gehoord dat tot de oude gezegd is, u zult geen valse eed zweren, maar de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, helemaal niet te zweren. En zo verder. Nu, om de bedoelingen van de Heer Jezus te kunnen begrijpen wat hij eigenlijk tot ons wil zeggen, denk ik dat je ondertussen wel voor jezelf een stuk erachter bent dat er aan dit gezegde van de Heer Jezus een heel verhaal vooraf gaat. En dat hele verhaal vinden we eigenlijk in het Oude Testament. Dus voor we de woorden van de Heer Jezus echt te volle kunnen begrijpen, moeten we ook het verhaal kennen dat erachter schuil gaat. En dan moeten we ons de vraag stellen van, wat was eigenlijk oorspronkelijk Gods intenties en Gods bedoelingen met eedzweringen en met beloftes maken? En voor mezelf kwam ik eigenlijk tot een heel bijzondere vaststelling. Ik had er nog nooit zo bij stilgestaan. En ik wil het heel eenvoudig opdelen. Het eerste wat we vinden in het Oude Testament, dat heb ik zo omschreven, dat de Heere God zijn volk stimuleert om onder ede beloftes af te leggen. Dat was een verbazende vaststelling voor mezelf. We lezen bijvoorbeeld in Deuteronomium hoofdstuk 10, vers 20, het volgende. Dan zegt Mozes, de Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen, hem aanhangen en bij zijn naam zweren. Dat vond ik een opmerkelijke vaststelling, dat Mozes nadrukkelijk aanmoedigt dat Gods volk Gods naam zou gebruiken, Gods naam als getuige aanroepen, wanneer dat zij een belofte afleggen of wanneer dat zij een getuigenis maken. Ik vond dat heel opmerkelijk, dat dit zo nadrukkelijk omschreven staat. En het gaat nog verder, want als je de profeet Jeremia leest, ik lees een heel klein stukje uit Jeremia hoofdstuk 12 vers 16... Dan vind je dit. En als zij zich dan geheel gewennen aan de wegen van mijn volk, de context is hier, dat de omliggende volkeren rondom het volk Israël gehoor gaat geven aan de wetten van Gods volk, gehoor gaat geven aan Gods geopenbaarde woord. En dat wordt er verder gezegd, zodat zij zweren bij mijn naam, zo waar de Heere leeft, gelijk zij mijn volk eraan gewend hebben gemaakt te zweren bij de Baal. Dan zullen zij te midden van mijn volk gebouwd worden. Met andere woorden, de profeet geeft aan dat een duidelijk bewijs, wanneer de omliggende volkeren blijk zullen geven van de Heere werkelijk te kennen in al hun wegen, het woord van God na te volgen, dat dit zal blijken wanneer zij zullen zweren bij de naam van de Heer af. Dat is het bewijs, volgens de profeet Jeremia, dat ze werkelijk de Heere navolgen. Ik vond dat heel opmerkelijk. Ik had er nooit bij stilgestaan, dat de Heer God eigenlijk zijn volk stimuleert om onder ede beloftes af te leggen en een getuigenis te geven. Dus uit die twee schriftplaatsen kunnen we eigenlijk zien dat de Heere niet alleen veronderstelt dat zijn volk Gods naam als getuige zal aanroepen, maar dat hij ze zelf stimuleert om dat te doen. Dat is het eerste wat ik voor mezelf ontdekt heb. En het tweede is, in het Oude Testament vinden we dat de Heere God zijn volk ontmoedigt om gemaakte beloftes te breken. Bijvoorbeeld, Leviticus 19 vers 12, wordt er nadrukkelijk gezegd, je zult bij mijn naam niet vals zweren. En zult de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. En in Deuteronomium hoofdstuk 30 vers 2, wanneer een man de Heere een gelofte doet of een eed zweert, waardoor hij een verplichting op zich neemt, dan zal hij zijn woord niet schenden. Geheel zoals hij het uitgesproken heeft, zal hij het doen. Dat is de andere kant van het verhaal, dat de Heere God tegelijkertijd stimuleert, of beter gezegd zijn volk bewust maakt, van als je dan een belofte aflegt in mijn naam, als je dan een eedzwering doet in mijn naam, dat is niet iets dat je zomaar lichtzinnig doet. Als je mijn naam aanroept, is dat een ernstige zaak. En ik wil dat je daar bewust van bent. Dus de Heer stimuleert langs de ene kant om onder ede een gelofte af te leggen of een getuigenis te geven, maar tegelijkertijd ontmoedigt hij hen om die gedane gelofte te breken of om een valse eedzwering af te leggen. Dus wat wil de Heer eigenlijk zijn volk leren? Ik denk dat de Heer heel nadrukkelijk wil dat dat zijn volk uiteindelijk waarachtig is. Hij wil dat ze waarachtig zijn. En een plechtige eed en zijn naam gezworen moest inderdaad de waarheid van het getuigenis onderstrepen en de zekerheid van de gemaakte belofte benadrukken. Dat is wat we leren in het Oude Testament. En tegelijk daaraan gekoppeld vinden we dat elke gemaakte belofte die niet nagekomen wordt, daarom ook een belediging is van Gods naam. Dat elk vals getuigenis eigenlijk godslasterlijk is en een schending is van Gods heilige naam. En in de dagen van de Heer Jezus was het eigenlijk zo verworden dat Gods gedachten in zaken geloftes afleggen, eedzwering te doen, dat Gods gedachten uitgehold werden. Dat er zelfs schandalig misbruik van gemaakt wordt om op een legale manier te kunnen wegkomen met leugen en bedrog. Zo was het verworden in de dagen van de Heer Jezus. Naast het Oude Testament was er in de dagen van de Heer Jezus, en eigenlijk nog steeds, een overlevering der ouden. En dat was een commentaar op de Bijbel. Dat was een praktische verklaring van Gods woord. En in die verklaring was een heel hoofdstuk opgenomen over eedzweringen. En het antwoord dat dat hoofdstuk gaf op het onderwerp eedzweringen was eigenlijk, is een eedzwering nu? Wanneer ben ik nu gebonden aan een eedzwering en wanneer ben ik niet gebonden aan een eedzwering? Dat werd daarin, zeg maar, stelselmatig en nadrukkelijk uiteengezet. En een van de rabbies die daarbij zijn commentaar gegeven had, zei als volgt. Kijk, wanneer iemand zweert bij Jeruzalem, is een eedzwering niet bindend. Maar wanneer iemand zweert in de richting van Jeruzalem, dan is een eedzwering bindend. Voel je het al komen aan uw ellebogen? Eigenlijk was eedzwering in de dagen van de Heer Jezus ontaard tot een systeem, een spitsvondig legaal systeem, zeg maar, dat misleiding en bedrog stimuleerde en de leugen rechtvaardigde. Dat was eigenlijk de toestand. En dat is de reden waarom dat de Heer Jezus niet wil dat zijn discipelen meedoen aan dergelijke spitsvondigheid en zulke spelletjes met eedzweringen en beloftes. De Heer Jezus kan dit niet gedogen van zijn discipelen en hij kan dit absoluut niet toestaan. Want de onderliggende redenering waarom ze tot zo'n praktijk gekomen waren was eigenlijk letterlijk dwaasheid. En dat is wat de Heer Jezus aanheeft en wat hij zegt. Hij wil ons iets laten zien aan de hand van die voorbeelden. Hij zegt, maar ik zeg u helemaal niet te zweren. Niet bij de hemel, want hij is de troon van God. Niet bij de aarde, want ze is de voetbank voor zijn voeten. Niet bij Jeruzalem, want ze is de stad van de grote koning. Niet bij je hoofd zult u zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Kijk, de Heer Jezus Zijn woorden waren gericht tegen de alles overheersende opvatting dat als je zweert en gebruikt niet de naam van God, dan is die eed niet bindend. Dat was de gedachte. En wat zegt de Heer Jezus? Kijk, wat denken jullie eigenlijk? Geloven jullie nu dat je Gods nabijheid kan ontlopen? Geloof je nu werkelijk dat je maar zomaar onverantwoord kunt zweren bij de hemel? Besef je dan uiteindelijk niet dat de hemel Gods troon is? Denk je dan voor jezelf dat je zomaar kunt zweren en Gods aanwezigheid kunt uitsluiten door te zweren bij de aarde? Besef je niet dat de aarde Gods voetbank is? Denken jullie voor jezelf dat je zomaar kunt zweren bij de stad Jeruzalem? Is die stad Jeruzalem dan niet de stad waar God zijn naam aan verbonden heeft? Is het niet de stad van de grote koning? Wat denken jullie dat je kan zweren bij jezelf? Gewoon maar bij jezelf. Wie dat je op je eigen hoofd, heb je dan volledig de controle over jezelf? Kan je voor jezelf voorkomen dat één haar grijs wordt? Niemand van ons heeft de absolute controle over zichzelf. Die macht ligt alleen in de handen van onze schepper en onze maker. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk, je kan geen enkele eed of belofte verbinden aan het geschapene, want dan verwijs je meteen ook naar de schepper, de maker. Of anders gezegd, zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk, God kijkt altijd over jouw schouders mee. Of dat je nu nadrukkelijk zijn naam aanroept als getuige of niet. What's the difference? God kijkt altijd over onze schouder mee. We kunnen zijn nabijheid niet ontlopen. Er is geen enkele plaats of gelegenheid waar we in een hoekje zitten dat de Heere God niet aanwezig is. Niet alom tegenwoordig is. De Heere is altijd op elk moment, op elke plaats aanwezig. Dus met andere woorden, dan is het wel heel belangrijk dat we erbij stilstaan wat we zeggen en wat we niet zeggen. En hoe we de dingen zeggen. Stel eens, broeders en zusters, dat morgen, zijn we maandag, dat morgen, van het moment dat je je ogen open doet tot de avond, dat er een cameraploeg gaat volgen. Een cameraploeg die elk gesprek dat je zult voeren in beeld zal brengen, zal opnemen, uw gelaatsuitdrukkingen, alles, tout complet, wordt in beeld gebracht. Want, s'avonds is er man bij het hond, en dan komt er een nieuwe rubriek in. Een dag uit het leven gegrepen van, en vult uw naam maar in. Ik heb eens nagekeken, kijkdichtheid, per dag ongeveer 1 miljoen mensen volgen man bij het hond, dagelijks. Dus 1 miljoen mensen gaan getuigen zijn van deze dag uit uw leven gegrepen. Zou die maandag morgen dezelfde maandag zijn als al die andere maandagen? Of zou dat een speciale dag zijn voor u? Of anders gezegd, zou je anders gaan spreken? Zou je voorzichtiger zijn op wat je zegt? Die maandag of bij andere maandagen? Wat denk je? En wat de Heer Jezus ons wil leren, broeders en zusters, is dat onze situatie morgen veel ernstiger is dan dat er onze hele dag een cameraploeg op de huid zit. Want uiteindelijk zijn er ogen die ons de hele dag volgen, ogen die veel belangrijker zijn dan welke ogen ooit in deze wereld. 1 miljoen kijkers, dat is niet niks. Maar de ogen die op ons neerkijken zijn de enige ogen die er werkelijk toe doen. We leven allemaal voor het aangezicht van God en zijn beoordeling. Hoe hij over ons denkt, zijn mening, is degene die er alleen werkelijk toe doet. En die is veel belangrijker. Zijn waardeoordeel is vele malen belangrijker dan de 1 miljoen kijkers van man bij het hond. En ik denk dat we ons daar veel te weinig van bewust zijn. Want als die zaken er zo voor staan, is het wel belangrijk om op onze woorden te passen, of niet soms. Bedachtzaam zijn, voorzichtig zijn, en wat we zeggen in alle omstandigheden. En dat is wat de Heer Jezus wil aangeven. Het is absurd om te denken dat er een moment is dat God jou uit het oog verliest. God is alomtegenwoordig en alles wat we zeggen wordt vastgelegd door de ene ogen die er werkelijk toe doen. En de Heer Jezus wil ons uiteindelijk doen aanvoelen hoe belangrijk dat is. Wat we eerlijk zijn voor onszelf. Tot op dit moment heeft de Heer Jezus gesproken over moord, over overspel, over echtbreuk. En dat zijn zaken die ons toch, geloof ik toch, doen opkijken als we daarover horen. Maar een leugen, een halve waarheid, misleiding, bedrog. Wie ligt daar eigenlijk wakker van? Maakt dat uiteindelijk geen deel uit van het alledaagse leven? Worden we dan niet zo elke dag mee geconfronteerd? En verspreken we ons zelfs niet zo gemakkelijk, niet gemakkelijk elke dag in deze dingen? We hebben daar niet zo snel erg in. Moord, overspel, dat zijn ernstige dingen. Maar een halve waarheid, hè? Filipijnen zijn ze white lies. White lies. Ja, een leugentje om best wel. Zijn dingen die veel gemakkelijker ons leven binnenkomen dan dat we het eigenlijk nog opmerken bij onszelf, of niet soms. En dat is nu juist wat de Heer Jezus ons wil duidelijk maken. Waarachtig zijn, dat is een beproeving die anders is dan al die andere zaken die de Heer Jezus tot nu toe heeft gezegd. Want, laten we eerlijk zijn, moord, overspel, dat zijn zaken die vaak te maken hebben met een crisissituatie in het leven van mensen. Maar waarachtigheid, waarheid, dat scheelt hem in de kleinste dingen. Daarom zegt de Heer Jezus, laat u ja, ja zijn en u nee, nee. Het schuilt hem in de kleine dingen van elke dag. En daarom is het zo belangrijk om daar bewust van te zijn. De Heer Jezus wil dat ieder woord dat wij spreken een eedzwering en een belofte is. Elke ja, elke nee, elke dag opnieuw, moet voor ons een eedzwering en een belofte zijn die wij in Gods naam maken. Heavy stuff. Vind ik toch persoonlijk. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij waarachtig dienen te zijn. Waarom? Om onze schepper te eren. Om onze verlosser groot te maken. We kunnen de Heere God niet ontlopen. Het is zijn hemel, het is zijn aarde en jij bent Gods schepsel. En hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat wij iets van zijn heerlijkheid en zijn wie hij is, zouden uitdragen in deze schepping. Dat is de reden waartoe hij ons geschapen heeft. Elke ja en elke nee moet voor ons een eedzwering zijn. Dat is het principe en de standaard die de Heer Jezus ons voorhoudt. En heeft toe, ik vind het toch behoorlijk adembenemend als de Heer Jezus zoiets zegt. Al wat meer is, zegt de Heer Jezus, dan ja of nee is uit de boze. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wel, soms hebben wij mensen de neiging om op beslissende momenten aan eedzwering te doen. Zwarentje. Bijvoorbeeld. Of, we roepen iets aan, zweer het op mijn plechtige communiezieltje. Bijvoorbeeld. Mensen hebben de neiging om op bepaalde momenten dat te doen. En waarom doen ze dat? Waarom doen wij dat als mensen bij bepaalde gelegenheden en momenten? Dat we, als het ware, een hogere macht willen inroepen om wat we gaan zeggen te bevestigen, te ondersteunen. Er is iemand die daar eens indringend heeft over nagedacht. Een christen, Helmut Tilleke, en hij schrijft er het volgende over. Hij zegt voor zichzelf, wanneer ik de formule uitspreek, ik zweer bij God, als hij dat zo zegt voor zichzelf, dan zegt hij, geef ik eigenlijk het volgende te kennen. Nu ga ik een gebied van absolute waarheid afbakenen met een hoge muur, om het af te scheiden van de modderstroom van onwaarheid en onverantwoordelijkheid waarvan mijn tong doorgaans overspoeld is. Ik vond dat zeer indringend. Misschien vindt u het een beetje kort door de bocht. Maar als we dat doen, willen we niet zeggen van, hola, momentje, nu moet je me toch een keer serieus nemen. Nu moet je toch een keer geloven wat ik zeg. Dat is toch de bedoeling, denk ik. Hij zegt nog meer. Hij zegt dit. In feite zeg ik nog veel meer dan dat. Eigenlijk geef ik uit mezelf al aan dat mensen bij voorbaat verwachten dat ik lieg. Juist omdat ze ervan uitgaan dat ik ga liegen, moet ik het zwaar geschut van eedzweringen en erewoorden in stelling brengen om hun gerechtvaardigd wantrouwen te doorbreken. We willen allemaal graag serieus genomen worden. Iedereen van ons. En soms, omdat we zo lichtvaardig zijn in wat we spreken, moeten we ons inderdaad het grote geschut in stelling brengen. Om onze woorden nog enige kracht bij te zetten. Om de mensen er toch van te overtuigen dat we nu toch een keer wel iets gaan zeggen dat aan de bramenhout dat waarheid is. Of niet soms. Het is veel dichterbij dan dat we allemaal denken. Er is een christen psychiater die een boek heeft geschreven en de titel zegt al genoeg. Mensen van de leugen noemt hij zijn boek. Mensen van de leugen. En hij zegt dit. Mensen vragen zich steeds af waarom er zoveel kwaad in deze wereld is. Maar dat is een belachelijke vraag, zegt hij. Oh. Natuurwetenschappers weten dat in de wereld van de natuur alles de neiging heeft om in spontane chaos over te gaan. Dat is de tweede wet, zegt hij, van de thermodynamica. Ja, ik ben ook geen natuurwetenschapper, maar die wet die kennen we allemaal. Hij zegt, iets wat aan zijn lot wordt overgelaten, raakt in verval. Of anders gezegd, een huis dat niet onderhouden wordt, dat raakt spontaan in verval. Je kan je tuintje nu in het begin van de lente mooi netjes maken, maar als je dat aan zijn lot overlaat, dan raakt dat gewoon in verval. Onkruid, dat moet je niet zaaien, hè? Dat komt er zomaar vanzelf. En hij zegt, dat geldt niet alleen voor de natuur. Dat geldt ook, zegt hij, voor de morele wereld. Hij zegt dit. Kinderen liegen van nature. En als die neiging niet tegengegaan wordt, leidt het steeds verder tot groter kwaad. Dat is ook iets, hè? Kinderen hebt. Niemand van ons moet moeite doen, hè? Om dat aan te leren. Ze kennen dat precies vanzelf. Dat komt er zo in één keer uit. En dan zegt hij verder, dat kinderen liegen, bedriegen en stelen en verlangen dat de realiteit is zoals zij willen dat die is dagelijks bij hen waar te nemen. En dan zegt hij, het feit dat sommige mensen toch opgroeien tot eerlijke mensen is een klein wonder te noemen. Ik vond dat heel opmerkelijk gezegd. En inderdaad, dat is zo. De Heer Jezus wil ons eigenlijk wijzen op het feit dat het een strijd is om waarachtig en oprecht te zijn. Een strijd die niet gestreden wordt in grote crisissen, maar een strijd die gestreden wordt elke dag, in elke ja en elke nee. Want als we daar laks in zijn, dan gebeurt net hetzelfde als met uw tuintje. Dat is wat de Heer Jezus ons nadrukkelijk wil leren. Dan gaat het spontaan naar beneden. Eigenlijk is dat maar geen ons geloofsleven toch zo? Als je niet bewust aan je geloofsleven werkt, op welk terrein ook, word je dan spontaan heiliger en toegewijd? U misschien, maar ik niet. Ik merk dat dan alleen maar naar beneden gaat. Het is ofwel vooruitgang dat je boekt, ofwel achteruitgang. Stilstand niet, hè? Uw tuin geraakt ook niet in een soort neutrale fase. Dat hij, zeg maar, ja, hij verwoekert niet, maar het wordt er ook niet beter op. Ik heb nooit geen zo'n tuin gezien die aan zijn lot overgelaten wordt. En zo is het ook met ons geloofsleven. En zekerlijk op het terrein als het gaat over waarachtig zijn. De waarheid spreken, dat is een strijd die gestreden wordt in de kleine dingen. In het ja en nee van elke dag. En we leven in een wereld, broeders en zusters, laten we maar eerlijk zijn dat er met de waarheid een loopje genomen wordt. Dat is mij bijzonder opgevallen toen ik begon te werken in de winkel. Hoe snel, zeker in de verkoopsers, je kan er ook van meespreken, hoe sneller halve waarheden, soms openlijke leugens, verteld worden, om maar cijfers te halen, om maar het doel te bereiken. Dat is gewoonweg zo. En met de ene klant plaat je mee in het wit, en met de andere klant plaat je mee in het zwart. Who cares, als je maar je doel bereikt. En ik denk op elk terrein, wat dat je ook doet van werk, Dat we gewoon in zo'n wereld leven. En er is niemand die er wakker van ligt. Er is niemand die daar enige moeite mee heeft. Het wordt zelfs weggelachen. Maar de Heere wil dat wij dat ernstig nemen. Dat wij ons niet laten meeslepen, maar dat we de strijd aangaan en strijden elke dag. Waarin dat we leven vanuit het besef dat elke ja en elke nee voor ons hoort een eed zweren te zijn. Dus daarom zegt Heer Jezus dat wij van ons niet verwacht wordt dat we zweren. Ik zeg dat je helemaal niet te zweren, zegt hij. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. En wat meer is, is uit de boze. Omdat voor ons elk woord een eedswering en gelofte hoort te zijn. Omdat er iemand meekijkt over onze schouders. Elke dag opnieuw. En ik denk, als we dat voor onszelf overschouwen, dan zeggen we, ja, heren, afgelopen week hebben we er absoluut in gefaald. En dan moeten we eerlijk zijn met onszelf. Want eigenlijk wat de Heere wil van iedere mens, is dat we de waarheid erkennen. En iedere mens, ja, hoe leugenachtig of onwaarachtig hij ook mag zijn, daarvan verwacht de Heere één waarachtig iets. En dat is de stap tot een nieuw begin. En dat is het feit dat je erkent voor jezelf, ja Heere, gij zijt waarachtig, maar ik ben leugenachtig. Ik ben niet altijd wie ik zeg te zijn. Ik bereid niet altijd de waarheid. Ik maak beloftes en ik zeg ja, ja, maar ik kom ze niet na. Dat is wat de Heere van ons wil. De Heere legt dat niet als een, of beter gezegd, hangt geen zwaard van Damocles boven ons hoofd, maar hij wil dat we daarin erkennen dat we van nature mensen zijn die geneigd zijn om leugenachtig te zijn. Dat is gewoon zo. Dat is wat de Heere van ons verlangt. In Romeinen hoofdstuk 3 vers 4 staat op dit: maar God zij waarachtig en iedere mens leugenachtig, zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer u geoordeeld wordt. En overwint wanneer u geoordeeld wordt. Ik denk dat we dat voor onszelf moeten beseffen en eerlijk zijn. Van nature uit zijn we leugenachtige mensen. Dat is gewoonweg zo. Maar nu dat we kinderen van God geboren zijn, wederom geboren zijn, is er bij iedereen, of anders bij niet wederom geboren, een verlangen om wel waarachtig te zijn. Om wel oprecht te zijn. Dat is iets wat dat voor ons moet aantrekkelijk zijn. En de Heere wil dat we vanuit dat besef dat we van nature niet waarachtig zijn, maar leugenachtig zijn, toch elke dag die strijd gaan strijden. In elke ja en elke nee. Niet in onze eigen kracht, maar in de kracht van de Geest. En dan zijn we in staat om de dingen bij ons beetje per beetje stelselmatig te gaan veranderen. En overwinningen te gaan boeken in ons leven. En beetje per beetje te gaan laten zien wie onze God werkelijk is. Kijk, we zijn mensen, heb je daar eens voor jezelf eens over nagedacht? We zijn mensen die beweren, zoals we hier zitten, dat we de waarheid bezitten. Ja, niet in onszelf, maar in het evangelie dat we allemaal aangenomen hebben. Iedereen van ons gelooft dat dat de waarheid is, of niet? Anders kunnen we beter naar huis gaan. En iedereen die hier zit, die beleidt voor zichzelf de Heer Jezus na te volgen. Die van zichzelf zegt, ik ben de waarheid. Met andere woorden, we zijn hier nagelaten om ambassadeurs te zijn van de waarheid. Als we dan ambassadeurs geacht zijn van de waarheid, is het dan niet belangrijk, broeders en zusters, voor ons allemaal, dat we in dat opzicht ook waarachtig en betrouwbaar zijn? Dat we naar streven en ons naar uitstrekken? Zoals onze hemelse Vader en de Heer Jezus het verwacht van zijn zonen en dochters, laat uw woord ja, echter ja zijn. En uw nee, nee. En wat meer is dan dit, is uit de boze.